Wij gaan vanavond naar Genesis hoofdstuk 35, om daar enkele hoofdpunten uit te kunnen lezen en bespreken in verband met ons onderwerp. Dat is de geschiedenis dat Jacob terugkeert naar het beloofde land Kanaan en bij Bethel terugkomt in opdracht van de Heer, zoals in het eerste vers ook staat. Er staat: daarna zeide God tot Jacob: maak u op en trek op naar Bethel en woon al daar en maak al daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Wat dan terugdenkt aan Genesis 28. Het is dus een geschiedenis die nu plaatsvindt terwijl we 20 jaar later zijn. De eerste keer dat we met Bethel in aanraking kwamen was in Genesis 28. Dat was de geschiedenis waarin Jacob inderdaad op de vlucht was voor zijn broer Esau, die hem naar het leven stond en naar zijn familie in Paddan Aram zou gaan. Bij oom Laban kwam hij dan terecht en daar bleef hij uiteindelijk 20 jaren, waarin hij ook zijn vrouwen en zijn kinderen en zijn vee heeft verkregen. Vorige keer hebben we gezien dat Jacob terugkeerde en dat hij toen opzag tegen de ontmoeting met Esau, die met maar liefst 400 man op hem afkwam, nogal wat dreiging van uitging. Daar in die geschiedenis was Jacob een beeld van Israël, wat terugkeert na die lange periode. En in deze geschiedenis is daar eigenlijk een vervolg van, want Jacob krijgt dan nu de opdracht om terug te keren naar Bethel. Het huis Gods, die naam had hij aan die plaats gegeven, want tevoren heette die Luz, of Lus, zoals onze Statenvertaling zegt, die komt hier ook nog in voor in dit gedeelte. En het betekent dat hij die plaats waar hij toen sliep, een droom had, met een ladder die tot aan de hemel reikte, waarin de Heer in hem verscheen en hem beloften deed. En toen noemde hij die plaats Bethel, want dit was niets dan een niet anders dan een huis Gods. En die steen heeft hij opgericht, gezalfd. En we hebben toen wel gezien dat dat een beeld is van de opstanding van Christus. De steen is sowieso vaak in de Bijbel een beeld van de Heer Jezus Christus. En die opgerichte steen is de opstanding. Opgericht, oprichten is opheffen, is dus omhoog gaan. Het is een beeld van de opstanding. En zalven heeft te maken met Christus die de gezalfde is. Gezalfd tot koning, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En toen zei Jacob in die geschiedenis: deze plaats zal tot een, of die steen die opgericht is, zal ook Bethel heten, huis van God. En die zal ook tot een huis Gods worden. En we hebben toen gelezen, Matthäus 16, dat de Heer Jezus zei op deze Petra, dat is ook een rotssteen, steenrots eigenlijk, zal ik mijn gemeente, mijn huis, bouwen. En wat de Heer in de dagen vanaf de opstanding doet tot nog toe, tot vandaag de dag, is de opbouwing, de oprichting van zijn huis, de gemeente, waartoe wij als leden mogen behoren. We zijn allemaal leden geworden van het lichaam van Christus, doordat wij door één geest tot in één lichaam gedoopt zijn. En hij is het hoofd daarvan. En hij is dus ook de eersteling daarvan. En wij zijn als gelovigen de eerstelingen die des geestes deelachtig geworden zijn. En we mogen behoren tot de gemeente van eerstgeboren die in de hemel opgeschreven zijn. Dat is onze toekomst. Waar nu de periode van 20 jaren voorbij is, is het zo dat ook de geschiedenis van Jacob als de man van het huis Israëls op aardsniveau ook weer verder gaat. Die 20 jaren zijn een onderbreking in die geschiedenis van Jacob in Kanaan, naar buiten en uiteindelijk weer terug naar het land. En hier krijgt hij ook van Gods wegen de opdracht om terug te gaan naar Bethel. Eerst kreeg hij de opdracht om terug te gaan naar het beloofde land, Kanaan. En nu specifiek naar Bethel, het huis Gods. En woon al daar, wil zeggen verblijf al daar, want hij zou daarna ook weer verder trekken. Hij was hiervoor in de plaats Sichem. Dat lezen we in het voorgaande hoofdstuk. Even kijken waar het staat. In hoofdstuk 33 staat het aan het eind, zo ongeveer, vers 18. En heel hoofdstuk 34 heeft daar ook mee van doen. Er staat in hoofdstuk 33, vers 18, dat Jacob bij Sukkot vandaan ging en dat hij dan behouden kwam tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, en hij kwam van Padan Aram en hij legerde zich in het gezicht der stad. En hij kocht daar dan een deel van een veld waarop hij zijn tent gespannen had van de zonen van Hamor, Gamor, woord voor ezel, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. Het is dus de naam voor een plaats, maar ook voor die persoon die in hoofdstuk 34 die bijzondere geschiedenis heeft met Dina en de Sichemieten. Dat heeft meer met gemeentelijke waarheid te maken, maar minder specifiek met ons onderwerp. Dat wil zeggen dat het gaat om Christus in, als type van Christus in de verhalen van Genesis. Maar hij is dus in Sichem, en Sichem betekent, als je het vertaalt, schouder, dan is het Shechem, met dezelfde letters, en als werkwoord Shacham betekent het vroeg opstaan. En dat geeft al een heleboel aan waarheid weer, want als je vroeg opstaat, dan moet je denken aan de geschiedenis in de Bijbel die te maken heeft met wat iets opstond in de vroegte. En dat was niet iets, dat was iemand, dat was onze Heer. Dus dat spreekt in hoogste instantie van het moment van de opstanding van Christus. En daarmee de aanvang van het nieuwe verbond. En de schouder, ja, daar rust gewoonlijk een last op, of heerschappij. Denk aan Jesaja 9, de heerschappij rust op zijn schouder. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En daarna staat er, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem, en dan komen die namen van onze Heer, die uiteindelijk ook in de dagen van de wederkomst van Christus een definitieve vervulling zullen krijgen. Maar de heerschappij rust op zijn schouder sinds zijn opstanding. Want hij is verhoogd en hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ook al zien wij dat vandaag de dag nog niet, zegt Hebreeën 2. Het is wel zo, omdat hij die macht van de Vader gekregen heeft. Maar omdat de Heer zich nu wijdt aan de roeping van de gemeente, een verborgen werk, en pas in zijn wederkomst de zaken ten aanzien van Israël en de volken op aarde weer ter hand neemt, is dat nu niet duidelijk zichtbaar. Hij heeft feitelijk zich van de wereld teruggetrokken. De wereld heeft hem niet geaccepteerd en daarom heeft hij de wereld losgelaten, zoals in Romeinen 1 ook naar voren gebracht wordt. En betekent dus dat als die tijd voorbij is, dat we weer te maken krijgen met de dagen die voorafgaan aan de wederkomst van Christus en die uiteindelijk uitlopen op het herstel van het volk Israël en daarna de oprichting van zijn koninkrijk in deze wereld, wat uitloopt uiteindelijk op de aanvang van de 1000 jaren, waarin de Heer zal regeren over alle volkeren en als koning in deze wereld zal regeren. En nu zijn we zo ver gekomen eigenlijk dat we weten, nou, Sichem, het nieuwe verbond is aangebroken. Dat is strikt genomen begonnen bij de opstanding van Christus, want hij is de middelaar van een nieuw testament. Dat is begonnen. Voor ons is dat een realiteit. Maar hoewel het beloofde was aan Israël, want dat staat zo in Jeremia 31, ik zal een nieuw verbond met het huis van Israël en met het huis van Juda oprichten of sluiten. En dan wordt verwezen naar dat toekomende vervulling van dat nieuwe verbond wat over dat volk Israël zal komen. Het was aanvankelijk voor hen bedoeld, maar ze hebben degene die dat nieuwe verbond opgericht heeft, de middelaar ervan, afgewezen, zodat de Heer tot op heden nog in de hemel gebleven is. En als hij wederkomt, dan pas zal hij met een gelovig volk Israël dat nieuwe verbond ook van kracht doen worden. En in deze tussentijd hebben we te maken met Bethel, het huis Gods, als een aanduiding van de gemeente, zoals de Hebreeënbrief ook zegt, wiens huis wij zijn. En we hebben een grote priester over het huis Gods, Hebreeën 10. Maar dat neemt niet weg dat als de Heer wederkeert, dat hij dan ook een huis Gods zal hebben. Namelijk een gelovig volk Israël. Het huis Israëls, wat dan wel degelijk ook deel krijgt aan het nieuwe verbond, waarvan hij dan de man is en waarvan Israël als gelovig volk dan de vrouw zal worden. Het betekent dat we in die dagen met deze geschiedenis ongeveer terechtkomen. Nou, dan zijn we dus nu dat hij naar Bethel toe moet, naar het huis Gods. Woon al daar en maak u al daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Dus 20 jaar later zijn we nu terechtgekomen opnieuw in het beloofde land. En ja, Bethel is iets zuidelijker nog dan Sichem. En Sichem ligt ongeveer in het midden van het beloofde land. En 20 kilometer daar naar het zuiden toe ligt dan Bethel. En daar is hij dan nu gekomen. En dan moet hij een altaar maken. Een altaar staat ja, in hoogste instantie voor de plaats waar men een offerande brengt. Een altaar wordt meestal van steen gemaakt. In de Genesis tenminste, van natuurstenen. En daar wordt dan een offerande gebracht aan God die hij destijds had ontmoet. Daarna staat er, toen zeide Jacob tot zijn huisgezin. Er staat gewoon het woord voor huis, maar natuurlijk geldt het voor allen die bij dat huis hoorden. En tot allen die bij hem waren, dus ook degenen die in zijn dienst stonden om het vee te hoeden. Doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. En daar staat achter, en laat ons opmaken, optrekken naar Bethel, en ik zal al daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Dus hij gaat nu ook zijn volk voorbereiden op die ontmoeting met de God van het volk Israël, die God die hem destijds bij Bethel was verschenen. En daarvoor zegt hij, doet weg de vreemde goden. Dat is op zich opmerkelijk dat ze die toch nog hebben. Want dat staat er wel, goden. Het is het woord Elohim, maar dan is het ook een meervoud wat voor goden kan gaan. We weten in ieder geval dat Rachel de terafim van haar vader had meegenomen. En dat was dan ook voor hem was dat ook een afgodspeeltje. En die vreemde goden zou men wegdoen die in het midden van hun zijn. En reinigt u... Je kunt niet ongewassen voor God verschijnen, is de gedachte. Je moet rein zijn voor hem. En in oud-testamentische tijd deed men dat zelf. Men reinigde zichzelf. Maar ja, onder het nieuwe verbond is het zo dat wij ons laten reinigen door degene die ons reinigt, de Heer. En verandert uw klederen. Dat is een uitwendige verandering van kleding als een beeld van dat je een nieuwe bekleding krijgt. En zo zijn wij bekleed met Christus geworden, zegt het Nieuwe Testament in de Galatenbrief. En het is dus eigenlijk een uitbeelding van de reiniging die er is, plus de wedergeboorte die mogelijk is. En je vindt daar in de Bijbel, in het Oude Testament, wel meer voorbeelden van. Als je een ontmoeting met de levende God wil hebben, dan moet er iets veranderen. En zo zegt het Nieuwe Testament over de Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen 1 vers 9... dat zij bekeerd zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Als je God wil dienen, moet je eerst veranderd zijn en opnieuw geboren worden, zeggen we nu. Je moet wederom geboren worden. En daar is dit een uitbeelding van. En laat ik een paar voorbeelden lezen, een uit Jozua hoofdstuk 24... Daar hebben we ook een soortgelijke situatie in de dagen van Jozua aan het eind van zijn leven. Dat hij het volk van God voorhoudt om toch te kiezen voor het dienen van de God van Israël. En hij geeft zelf het voorbeeld aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen, zegt hij dan. En het volk volgt hem dan in die keuze. En dan staat in Jozua 24 vers 20... Indien gij de Heere verlaten en vreemde goden dienen zult, zo zal hij zich omkeren en hij zal u kwaad doen en hij zal u verdoen nadat hij u goed gedaan zal hebben. Toen zeide het volk tot Jozua, nee, maar wij zullen de Heere dienen. Jozua nu zeide tot het volk, gij zijt getuigen over uzelven dat gij de Heere verkoren hebt om hem te dienen. En ze zeiden, wij zijn getuigen. En nu doet die vreemde goden weg, die in het midden van u zijn, net zo goed als Jacob dat tegen zijn huis zegt, en neigt uw harten tot de Heere, de God van Israël. En het volk zeide tot Jozua: wij zullen de Heere onze God dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. En dat zie je dus in deze geschiedenis ook. Het wegdoen van de vreemde goden is een uitbeelding van bekering tot God. En daarmee je onderwerpen aan wat God gesproken heeft. Wij zullen naar zijn stem luisteren. Nou, dat is wat de geschiedenis bij Jacob ook uitbeeldt. Het is een uitbeelding van bekering tot de God die aan Jacob verschenen was in Bethel. En een ander, ja, lees nog even door trouwens. Alzo maakte Jozua op diezelfde dag een verbond met het volk en hij stelde het hun tot een inzetting en recht. Te Sichem, daar was hij eerst, ik bedoel Jacob. En Jozua schreef deze woorden in het wetboek Gods en hij nam een grote steen. Waar komen we ook nog een grote steen tegen? In het Nieuwe Testament. Ja, bij de opstanding van Christus. Nee, niet in Amersfoort, hoewel het een mooie grote kei is. Maar misschien wijst hij er ook wel op. Maar ik bedoel de grote steen waarvan Marcus gezegd was, staat hè, dat hij voor het graf was. Maar toen de vrouwen naar het graf gingen op de dag van de opstanding, was die al afgerold, afgewenteld. Het was een grote steen. En zie, de steen was zeer groot, staat erbij. Nou, die steen kennen we nog uit de geschiedenis van Jacob toen hij op weg ging naar Laban en die lag toen op de put. Die moest er ook vanaf, alvorens het levende water beschikbaar kwam. En hier is dat ook zo. En die steen, die nam hij dus en hij richtte die daarop. Opnieuw opstanding. En dat is onder de eik die bij het heiligdom des Heren was. Hou die eik even vast, want die eik komt in de geschiedenis van Jacob ook een paar keer voor nu. De eik staat dan ook in positieve zin voor de plaats waar men God eert. Dat het in de Bijbel ook in negatieve zin voorkomt en voor afgodendienst is ook waar. Maar de eik op zichzelf is bijvoorbeeld de plaats waar Abraham woonde. Eikenbossen van More en Mamre. Dus ook een eik is ook een beeld van de besnijdenis. De eikel heeft immers een vrucht die geen complete omhulling heeft, maar wel voor een deel. En lijkt dus veel op de besneden geslachtsorgaan van de man. Als kind op de 8e dag werd dat uitgevoerd. En betekent dus dat dat te maken heeft met de besnijdenis van Christus. Dus een beeld van dood en opstanding. En dat is de eik in positieve zin. En hier staat dat dus op die steen dat werd wetboek werd verbonden met die grote steen die opgericht was. En dat was bij het heiligdom des Heren. Dus dat is een heilige plaats daar waar deze eik stond en waar dit ook bevestigd werd. Dit is een soort verbondsvernieuwing. Het volk was afgedwaald. Jozua wijst hen er weer op. Zij beantwoorden aan dat verzoek. Wij willen de Heere dienen. Ze bekeren zich. Dus het verbond wordt vernieuwd. En dat is op zich al een heenwijzing naar het nieuwe verbond wat zou komen.
Het heiligdom, is dat de tabernakel?
Dat weet ik niet. Het kan ook een heilige plaats zijn. Het zou kunnen. Want ja, Jozua en Richteren, dat volgt op elkaar. En dan heb je dus later in Silo de plaats waar de tent stond. Maar dat is niet deze plek natuurlijk. Maar misschien namen ze die er mee daar naartoe. Maar in ieder geval is het een heilige plaats. Dat is één voorbeeld. Ander voorbeeld is in 1 Samuel 7. Dat is iets verderop weer. Een soortgelijke omstandigheid. Alleen dan in de dagen van Samuel. Het volk was ook weer afgedwaald. En daarom hadden ze last van de Filistijnen. En dan staat er in het derde vers. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israël, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit uw midden, uit het midden van u weg. Ook de Astaroths, dat is ook een afgodsbeeld. En richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. Israël, zo gij u vandaag de dag bekeert tot de Heere, dan zul je geen last meer van de Palestijnen hebben. Dat even terzijde. Maar daar zit wel de kneep natuurlijk, hè? Als men niet op de Heere vertrouwt, dan zal er altijd strijd blijven. Maar je ziet hier ook, je zou de vreemde goden wegdoen en God gaan dienen. Het is een uitbeelding van bekering. En de zich reinigen, zich wassen is daar uiteraard ook een beeld van. Andere klederen aandoen, dat wil zeggen schone kleding aandoen. Dat is ook een beeld van een nieuwe buitenkant als beeld van een nieuwe binnenkant. Hè, wedergeboorte. Onze oude mens moet veranderen in een nieuwe mens. Dat is de uitbeelding hier. En wat we hier dus uitgebeeld krijgen in vers 2 is feitelijk de wedergeboorte van het huis van Jacob. Zij gaan de Heer ontmoeten. En dan zouden ze die naam ook aanroepen. En dat gebeurt dan feitelijk ook bij dat altaar uiteraard. Dat is wat deze geschiedenis tot zover uitbeeldt. Dan komen we in het derde vers. En laat ons ons opmaken. Het woord opmaken is het woord kum. En dat is ook opstaan. Opmaken is omhoog gaan ook meteen daarachteraan naar de richting van de Heer. Naar Bethel, het huis Gods. En ik zal al daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt. Ten dagen mijn benauwdheid, dat staat er weer niet voor niets. Want dat is natuurlijk ook weer een heenwijzing naar die term die over de toekomst spreekt. De dag van de benauwdheid van Jacob. Die kwamen we in de vorige geschiedenis ook tegen. Want Jacob was bang geworden. Hij was bang voor Esau. En hij naderde toen tot de Heer in gebed. En vroeg om redding van Gods wegen. En toen hebben we ook gezien dat dat een uitbeelding is van de benauwdheid van Jacob. Nou, Jacob is hier ook degene die zegt dat God mij antwoordt. Dat hij mij helpt ook op het moment dat ik tot hem roep. Want als jij antwoordt, dan heb je tot hem gesproken. En dat is ten dagen mijn benauwdheid. Is die uit Jeremia 30 vers 7. O wee, die dag is zo groot, staat er dan. Hè? En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Maar nog zal hij daaruit verlost worden. Jeremia 30 spreekt dus over de grote verdrukking, die uiteindelijk ook over de nazaten van Jacob komt, die dan in het beloofde land leven, het Joodse volk in het bijzonder dan, en ze zullen, als ze zich niet tot de Heere bekeren, het niet ontvlieden. Maar als men de Heere aanroept, dan antwoordt de Heer, omdat hij hen zal verlossen. En dat doet hij dan als hij komt op de Olijfberg, en zijn voeten daarop zetten, die staal dan scheuren tot een vallei die zal reiken tot Azal. De afgezonderde plek waar ze dan bewaard kunnen worden. En dus die aanduiding ten dagen mijn benauwdheid, historisch gezien, is wel te plaatsen, maar is ook profetisch bedoeld. De tweede helft van de 70ste jaarweek is die grote verdrukking. Daarna komt de verlossing. En ook de ontmoeting met de God van Israël. De Heer zal komen. Vandaar dat die term hier ook zo staat. En die met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in hun hand waren. Niet een paar, maar kennelijk nogal veel. Dus een uitbeelding van bekering dus. En de oorsierselen die in hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. Dan heb je de eik weer. En waarom nou de oorsierselen? Nou ja, op zich is het niet verkeerd om aan je oor een oorbel te hangen, bij de dames tenminste, bij de heren weet ik het zo gauw niet. Maar je kent ook heren die dat wel hebben. Goed, daar zei ieder vrij in. Hè? Maar het is in de Bijbel zo dat oorsierselen te maken hebben met een uitwendige versiering aan je oor. Maar de Bijbel zegt over het oor het volgende. Het geloof is uit het gehoor en dat gehoor is door het woord Gods. Maar er hangt wat aan. Een uitwendig oorsiersel. En dat beeld dus eigenlijk ook uit, omdat het precies op dezelfde lijn staat van die vreemde goden, dat hun oor afgewend was van het woord van God. En daarom gaven ze die ook over, om daar te laten begraven bij die eik. Ze werden weggedaan. Uitbeelding van bekering, zodat men nu gaat luisteren naar de stem van de Heer, zoals dat bij Jozua ook gezegd werd. Luister dan nu naar de Heer. En dat zouden ze ook doen, zei het volk. Oorsierselen, soms wordt het ook met voorhoofdsversierselen vertaald. En in de Bijbel wordt dat ook vaak bedoeld als een uitwendige versiering, maar ook in verband met afgoderij komt het dus voor hier. En ik ken maar één schriftplaats waar het in de positieve zin genoemd werd. En dat is Spreuken 25 vers 12, die ik maar even citeer. Daar staat, een wijs bestraffer bij een horend oor, dus een oor wat wel hoort, is een gouden oorsiersel en een halssieraad van het fijnste goud. Iemand die luistert naar het woord van God en er is iemand die hem als wijze ook nog corrigeert, bestraft, zodat hij daarna luistert en daar dus feitelijk zijn relatie met de Heer beter wordt, die is als een gouden oorsiersel. En goud is niet voor niks genoemd, omdat goud ook staat voor, ja, voor de eeuwige dingen. Hè. Denk maar aan de gouden straten in het Nieuwe Jeruzalem. En denk aan een gouden ring, die oneindig is, voor eeuwige dingen. Staat ook voor koningschap, gouden kroon. Ook voor priesterschap trouwens, want de hoge priester droeg voor zijn hoofd een gouden plaat. Dus daar heb je ze al samen, hè. Eeuwige dingen en goud en koningschap en priesterschap valt samen in de persoon van Christus. En wij zijn ook hoge priester, koning deelachtig geworden en dus priesters en koningen naar de ordening van Melchizedek geworden. Omdat ons oor wel geopend is en een luisterend oor is naar het woord van God. Maar hier worden ze afgedaan omdat ze in verband gebracht worden met de vreemde goden. En hun gehoor was dus afgewend van het woord van God. Vandaar dat ze hier ook worden opgegeven en ze worden door Jacob verborgen, dat zeggen weggedaan, weggestopt, zodat ze niet meer te zien zijn onder de eikenboom die bij Sichem is. En dat heeft natuurlijk te maken met de eik weer opnieuw. De eik heeft in de Bijbel uiteraard die positieve strekking, dat het gaat om daar waar men God ontmoet, zoals Abraham geregeld met God sprak en God zelfs bij hem kwam op bezoek bij de eikenbossen van More of Mamre. En de eik komt ook bijvoorbeeld in Jesaja 61 voor. En daar vinden we een mooie toevoeging. Waar we een toekomstige profetie over de toekomst vinden in verband met het volk Israël. Daar staat in vers 3. Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as. En vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Dus de eik staat ook voor gerechtigheid. Ja, Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Daarom woonde hij ook bij de eikenbomen. Als beeld daarvan. En hier staat dat het gaat over Sion, de hoofdstad van het land. En daarmee staat het voor het volk. De dochter Sions wordt ook vaak in de Bijbel genoemd in relatie tot het volk. En hier staat dat zij als eikenbomen der gerechtigheid zullen worden. Maar er ging dus wel treurigheid aan vooraf. En nu krijgen ze gewaad des lofs in plaats van een benauwde geest. Feestvreugde in plaats van ellende. En dan zijn ze als eikenbomen der gerechtigheid en een planting des Heren. Opdat hij verheerlijkt worden. En als ze een planting des Heren zijn, dan zijn ze hetzelfde als wij. Één plant geworden met Christus in de gelijkmaking van zijn dood en in die van zijn opstanding. Dat wil zeggen wederom geboren tot een levende hoop. En hier is dat dan ook voor het volk Israël. Zij zullen een rechtvaardig volk zijn. En rechtvaardigheid is er uitsluitend op grond van geloof. Leert het Nieuwe Testament. En het Oude ook trouwens. En betekent dus dat de eik staat voor rechtvaardigheid. En voor de plaats waar men God ontmoet. En daar wordt dat oude verborgen, daaronder. Zodat de eik, dat nieuwe, er bovenop staat. En dat is dus een uitbeelding van de aanvang ook voor het nieuwe verbond voor Israël, een volk wat wederom geboren is en wat rechtvaardig volk heet. Uw volk zullen altemaal rechtvaardigen zijn, staat in Jesaja geschreven. En dan is het een gelovig volk geworden. En dat was bij Sichem, en opnieuw kom je dan Sichem tegen in die betekenis. Sichem staat nogmaals, zeg ik maar, voor schouder, dat is heerschappij, en staat ook voor vroeg opstaan. Dat is een beeld van opstanding uit de doden. Daar wordt het oude, wat niet tot eer van God is, weggedaan, verborgen in de aarde weggedaan. En de eik staat er bovenop als beeld van gerechtigheid. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Rechtvaardig in de Heer. Op grond van hun bekering. Dan gaan we naar vers 5. Trouwens, de eik. Ken je de geschiedenis van Goliath en David? David versloeg Goliath, maar dat was wel in het eikendal. Ook niet toevallig natuurlijk. Zoek de eik maar eens op in de schrift. De eik is bijvoorbeeld ook sterk en krachtig. De sterke eiken van Basan wordt bijvoorbeeld over gesproken. Wel, de sterkte die wij als gelovigen hebben, is niet die fysieke kracht die wij van nature hebben, hoewel de Heer die gebruikt. Maar het is vooral wat Efeze 6 ook zegt, en voortstaan mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En als je de kracht van de Heer deelachtig wordt, dan ontvang je zijn geest. Dat is de kracht uit de hoogte. Dat is eigenlijk ook weer een beeld van. Naast de besnijdenis, zoals ik al genoemd had. Nou, dit is dan feitelijk de wedergeboorte van het volk door die houding die zich nu uitbeelden in deze gebeurtenis, is het een uitbeelding van bekering tot de Heer. En dan komt in vers 5, en ze reisden heen, en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Ja, want Jacob had dan wel een huisgezin en veel dienaren, dienstknechten die het vee moesten verzorgen, maar in verhouding tot al die volken en steden daaromheen was hij natuurlijk ver in de minderheid. Maar God beschermde hem dus. Ze konden hem niet aantasten, omdat een volk wat op de Heer vertrouwt, inderdaad bescherming van hem ontvangt. Dat vind je trouwens ook in de profetieën terug. Dan laat ik even opzoeken met je Jesaja 52, vers 9 en tot en met vers 12. Daar staat: maakt een geschal, juicht tezamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. Zie je wel dat het woeste plaatsen zijn? Dus er is verwoesting aan vooraf gegaan. Maar de Heer treedt nu ten gunste van zijn volk op, hij heeft Jeruzalem verlost. Jeruzalem staat ook model voor het volk als hoofdstad, voor land en volk. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenen, en al de einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar, raakt het onreine niet aan, dus dan ben je rein, gaat uit het midden van haar, reinigt u, precies zoals Jacob zei, gij die de vaten des Heren draagt, en bijzonder dus het priesterlijke deel van het volk, want gij die er zult niet met haast uitgaan, noch met de vlucht heen gaan, want de Heren zal voor uw lieder aangezicht heen trekken, en de God Israëls zal uw achtertocht wezen. Dus in de voorhoede en in de achterhoede werd het volk beschermd. En dat zie je in de geschiedenis bij Jacob dus ook terug. De vrees van God was over die volkeren gekomen, zodat ze Jacob en zijn huis niet konden benaderen of kwaad konden aandoen. En als de Heer nu zegt dat hij troost voor zijn volk geeft, want hij heeft zijn volk getroost, dan moeten we natuurlijk denken aan Jesaja 40. En die zoek ik dan ook maar even op, want dat is de profetische lijn die hierachter zit, de geschiedenis. Het zijn hele bekende woorden: troost, troost mijn volk, Ami, zal Ulieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dus ze heeft wel inderdaad het oordeel over de zonden ondergaan, ten laatste ook in de grote verdrukking. Maar de Heer geeft hen nu troost, omdat hun ongerechtigheid verzoend is. En dat zijn termen, woorden die we het uiteraard in Daniël 9 weer zouden moeten opzoeken. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, Jeruzalem. En dat is om onder andere de ongerechtigheid te verzoenen. En om de zonde te verzegelen en een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En er staan nog een paar dingen. Uiteindelijk leidt het tot het zalven van de Allerheiligste. Houd even in gedachten, want iets verderop wordt er een steen gezalfd. Daar komen we dus terecht. Na 70 weken. Er is troost voor het volk. Want ze ontmoeten de Heren daar. Terug naar de geschiedenis. Dan staat er dat Gods verschrikking dus over de steden was die rondom hen waren, zodat ze de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, Luz, het welk in het land Canaan is. Dat is Bethel, staat er weer even achter. Hij en al het volk dat bij hem was. Het worden weer even bepaald bij Luz. Luz, dat is het woord wat we in Genesis 28 ook voor de eerste keer tegenkwamen. Toen heb ik al gezegd dat het woord betekent dat er iets afwijkt. Dat kan in negatieve zin zijn. Zo komt het ook in de schrift het meest voor. Maar in Genesis 28 was het zo dat de Heer een omweg ging. Een afwijking van de weg die normaal gepland was. Namelijk de weg dat God zou komen in de wereld door zijn zoon en zijn koninkrijk zou oprichten. Want dat werd gepredikt. Maar het volk heeft de koning niet aangenomen, zodat er intussen iets anders gebeurde. Een afwijking van het oorspronkelijke plan, namelijk een ander huis Gods. De roeping van de gemeente, waarin Genesis 28 op gedoeld wordt. En dat was een andere weg, afgeweken van het oorspronkelijke plan. Maar afwijking komt ook in die zin voor dat men van God afwijkt. En dat men niet luistert naar de stem van de Heer. En nu wordt het weer Bethel. En de geschiedenis van Israël leert ons juist dat ze vrijwel altijd op een uitzondering na en door bepaalde perioden heen ook nog wel eens een opleving geweest is. Dat men toch over het algemeen van de Heer en van zijn woord is afgeweken. En daar is nu een einde aangekomen. Het was dan wel Luz, maar het is wel Bethel geworden inmiddels. En dat woord komen we bijvoorbeeld tegen in Spreuken 14. Laat ik die als voorbeeld opzoeken. Dan is het werkwoord Luz. En dan is het vers 2. Daar staat het werkwoord Luz. Wat ook diezelfde plaatsnaam is. En daar staat: die in zijn oprechtheid wandelt, vreest de Heere. Maar die afwijkt, Luz, in zijn wegen, veracht hem. Dus Luz staat in negatieve zin voor de plek waar men van God afwijkt en men God veracht. Denk aan de steen die de bouwlieden veracht hebben, is nochtans wel geworden tot een hoofd des hoeks. Maar er staat vooraf: die in zijn oprechtheid wandelt, vreest de Heere. Nou, dat zie je nu gebeuren. En men doet de vreemde goden weg, men reinigt zich, men doet schone klederen aan. En de oorsiersel doet ze zelfs weg als uitbeelding van bekering. Men gaat de Heer ontmoeten, ja, omdat men nu rein ten opzichte van hem staat, kan men de Heer ontmoeten. En dus, die in zijn oprechtheid wandelt, vreest de Heer, heeft ontzag voor hem. En dat is wat in deze geschiedenis nu plaatsvindt. Ze hebben ontzag voor de Heer hun God, want nu wordt op diezelfde plek die Luz heette, dat is nu Bethel, en die wordt daarna nog eens een keer de God van Bethel en Bethel genoemd, wordt ook dat altaar opgericht waarin men de Heer vereert. En dan staat er al: zo kwam Jacob te Luz, het welk is in het land Canaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was, en hij bouwde al daar een altaar En hij noemde die plaats El Bethel. En El is gewoon God. En Bethel betekent huis van God. Dus de God van het huis van God of de God van Bethel, zo kun je het ook noemen. De God die hij destijds ontmoet had toen hij wegvluchtte, 20 jaar daarvoor, is nu de plaats waar hij weer is. En daar bouwt hij dat altaar en hij noemt die plaats de God van Bethel of de God van het huis Gods. Maar we zijn 20 jaar later. We zijn nu in de geschiedenis van Israël terechtgekomen. Het volk heeft zich bekeerd. En dan is het huis Israëls Ammi geworden. Dan is wel degelijk de plaats waar God zich mee verbindt. Want hij zegt dan tot zijn volk: ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. Onder het nieuwe verbond, woorden uit Jeremia 31, vers 34 bijvoorbeeld. En op deze plek wordt dus dat altaar opgebouwd als een beeld van het nieuwe verbond. En datzelfde begrip altaar vinden we in de Hebreeënbrief toegepast op ons. Want daar staat: wij hebben een altaar waarvan degenen die destijds onder het oude verbond de offeranden bedienen, geen mogelijkheid hebben om deel aan te hebben. Dus die onder het oude verbond leven, hebben een ander verbond. Maar wij hebben een altaar waar wij wel deel aan gekregen hebben, en dat is het altaar onder het nieuwe verbond, dat zelfs in de hemel in Openbaring wordt voorgesteld. En dat is voor ons nu van kracht. Maar Jacob bouwt hier een altaar om God te eren, te danken met offeranden. En dat is dan hier een uitbeelding van het volk Gods wat onder het nieuwe verbond komt. Een altaar. Die term komen we dan in Hebreeën 13 tegen. Wij hebben een altaar. En hier staat: en hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, de God van Bethel of de God van het huis Gods. Want God was hem al daar geopenbaard geweest als hij voor zijn broeders aangezicht vluchtte. Weer terugdenkend aan Genesis 28 vers 19. En dan komt er weer zo'n mooie opmerking tussendoor. De eik speelt opnieuw een rol. En dan staat er: en Deborah, de voedster van Rebekka, stierf en zij werd begraven onderaan Bethel, onder die eik, welkes naam hij noemde Alon Bachut. Deborah is de voedster van Rebekka. Rebekka is de moeder van Jacob. En Deborah heeft haar kennelijk in haar jonge jaren gevoed. En een voedster voedt met melk. En melk heeft te maken in de Bijbel met de eerste beginselen van de leer van Christus. En daar ook wij als gelovigen, als je pas wedergeboren wordt, zouden we verlangen naar de redelijke, onvervalste melk om daardoor op te wassen. Maar we gaan door met het vaste voedsel, de vaste spijzen. Het is ook wat je geeft aan baby's. Hè? En, nou, Deborah was kennelijk degene geweest die dan in het verleden, toen Rebekka klein was, haar met melk gevoed had als voedster. Maar haar naam betekent
bij.
Honing bij dan, hè? En dan brengt ze ook honing voort. Maar hier ligt de nadruk op de voedster, dus het melk zijn. Nou, zij sterft en ze wordt begraven. Het is dus ook een beeld van het oude, het voorgaande. Dat wordt begraven, het is nu gestorven, afgelegd. We kennen immers de uitdrukking van de Galatenbrief, dat zij dan wel tot geloof gekomen waren, maar zich weer terug wilden keren tot de zwakke, arme beginselen. En die wilt gij van voren af aan opnieuw gaan dienen, de eerste beginselen van deze wereld, waar dus ook de wet onder valt. En Deborah is dus de voedster die aan de melk gaf aan Rebekka. Terwijl Rebekka dan de volgende generatie is in die verhouding. Is zij het oude, zij sterft als een nadere bevestiging van het feit dat het nieuwe verbond is aangebroken. En ook zij wordt begraven onder een eik. De eik waar we zo net van gesproken hebben. Als een uitbeelding van de plaats waar men God ontmoet, waar men God eert. En waar ook het nieuwe verbond een uitbeelding van is in de besnijdenis. De voorheid wordt weggenomen, besnijdenis van Christus, dus besnijdenis des harten. We hebben daar een hele avond aandacht aan besteed toen Abraham voor de eerste maal zijn huis moest besnijden. En betekent dus dat we hier het sterven van Deborah, die met de melk verbonden wordt, dat die een uitbeelding is van het oude, wordt begraven, is afgelegd en het wordt begraven onder de eik. Het is dus weggedaan, de eik staat voor gerechtigheid. Voor het nieuwe. En daarom heet die plaats waar zij begraven werd Eik van Wening. Alon is het woord voor eik hier. En Bagoed komt van het werkwoord Baka en betekent wenen. Eik van Wening. Het was natuurlijk verdriet aan enerzijds dat zij gestorven is. Maar het is daar eigenlijk een uitbeelding van. Het einde der wet is gekomen. Het nieuwe verbond is van kracht. Een volk wat nu verder moet gaan. Dan gaan we naar het volgende vers. En 9 zegt: en God verscheen Jacob wederom als hij van Padan Aram gekomen was, en hij zegende hem. Als je gezegend wilt worden, dan kan dat alleen als je in God gelooft. Want de zegen des Heren die maakt rijk, maar dat geldt alleen voor de rechtvaardigen, zegt de schrift. En wat Israël betreft is dat ook terug te vinden. Even kijken, bijvoorbeeld in Jesaja 61, vers 9. Laat ik even de draad opnemen bij waar we zo net waren in vers 3. Daar ging het over de treurige Sions. Die zouden nu blijdschap en vreugde kennen. En ze zouden worden als eikenbomen der gerechtigheid en een planting des Heren. En ze zullen de oude en verwoeste plaatsen bouwen en de vorige verstoringen wederoprichten. En de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En volgens Handelingen 15 is dat verbonden met de wederkomst van Christus. Er staat namelijk: daarna zal ik wederkeren en weder oprichten de tabernakel of de hut, de tent van David. En dat houdt ook in dat daarmee het koningschap, maar ook het herstel van het volk Israël wordt ingeleid. En hier vind je de steden die verwoest waren worden ook weer opgebouwd. En dan iets verderop, in vers 6 staat: doch gij lieden zult priesters des Heren heten, en men zal u dienaren van onze God noemen. Gezegd over Israël: gij zult het vermogen der heidenen eten, en hun heerlijkheid zult gij u roemen. En dan gaat het me nu om vers 9, in verband met het feit dat de Heere Jacob zegende. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomeling in het midden der volken. Allen die hen zien zullen hen kennen dat zij een zaad zijn dat de Heere gezegend heeft. Het zaad van Jacob, het volk Israël, gelovig volk, eikenbomen der gerechtigheid, de rechtvaardig volk, wordt door de Heere gezegend. En de heidense volken merken dat zelfs op. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus het geval. En het zegenen, ja, dat komen we in de schrift wel vaker tegen. Maar betekent dat alleen rechtvaardigen gezegend worden. In Psalm 112 vers 2 staat het zo: het geslacht der oprechten zal gezegend worden. Oprecht is de norm voor God om gezegend te kunnen worden. En dus is het om een gelovig volk. En Jacob is hier immers met zijn huis tot God bekeerd. En hij ontvangt nu opnieuw die zegen van de Heer, want God had hem al gezegend toen hij voor de eerste maal wegtrok, maar toen was hij nog maar alleen. En nu komt hij met heel zijn huis en hebben houden terug. Vers 10: en God zeide tot hem: uw naam is Jacob, en uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Dat was voor ons al niet nieuw, want in Genesis 32... toen hij aan de Jabok streed met die man, de engel Gods, ook een beeld van de Heer daar, hebben we toen besproken. Toen werd ook zijn naam al veranderd in Israël. Jacob wordt Israël. En dat geeft ook in het bijzonder de betekenis weer. Jacob kan in negatieve zin vertaald worden met iemand die bedriegt. Het woord akeef zit erin, dat kan ook bedriegen zijn. Maar het betekent ook de hiel of de verzenen. En dan is meer de positieve zin, zoals we dat ook gezien hebben in een voorgaande geschiedenis. Maar Esau, die noemde hem ook, noemt men hem niet voor niets Jacob, want hij heeft mij nu 2 reizen bedrogen, 2 maal. De eerste keer had hij trouwens zelf een behoorlijk aandeel erin. Toen hij terugkwam van die jacht en heel moe was, toen was daar dat rode, dat windsemoes. Geef mij van dat rode daar. En toen zei Jacob, nou, geef mij dan je eerste geboorterecht. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Ik ga toch sterven. Dus het aardse, het rode was voor hem belangrijker dan de eerstgeboortezegen. Voor ons ook tot lering. Laten we ons eerstgeboorterecht als gemeente van eerstgeborenen niet verkwanselen door de aardse dingen te gaan zoeken. Dat rode, dat heeft met de aardse dingen te maken. Wij zouden gericht zijn op het hemelse, het blauwe. Zoek de dingen die boven zijn. Wees je bewust van je positie. Je bent lid van een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. Daarom zouden we gericht zijn op het werk wat de Heer nu in deze tijd doet. Dat is een werk ook gericht op de hemel. Een volk wat hij zich voor de hemel verzamelt. En daarin zouden we betrokken zijn. En niet zozeer met de dingen van deze wereld, want dat is het rode, het aardse. Dat gaat toch vanzelf een keer voorbij. Dat is algemeen gesproken. Er zijn details waar je nog wel wat over meer kunt zeggen, maar dat is de grote lijn. En hier zien we dat ook. Hij ziet dus dat zijn naam veranderd wordt in Jacob en nadrukkelijk Israël genoemd wordt. Vorige keer heb ik het ook gelezen, ik zal het nog een keer herhalen. Er staat in Jesaja 9 vers 7, dat is het vers meteen na. Een kind is ons geboren, zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbaar, raad, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. En het volgende vers staat dan. En de Heere heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Let even op die naamswisseling. Een woord wordt in de Bijbel vergeleken met zaad. Het is gezonden in Jacob. Maar het is gevallen in Israël. En tenzij het tarwegraan, zaad, in de aarde valt en sterft. Anders blijft het op zichzelf. Anders kan, als het wel sterft, dan kan het vrucht dragen. Het woord is als zaad gevallen in Israël. Daar is een ontvankelijk hart, een gelovig hart. En als het zaad daar ontvangen wordt, dan word je wederom geboren uit onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God. Vandaar die naamswisseling daar. Maar het komt ook wel vaker voor. Je kent misschien de uitspraak in Romeinen 11 vers 26. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Israël wordt zalig in zijn geheel. Er staat achter, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dan is dus iemand die tot geloof komt. En op die wijze wordt geheel Israël zalig. Voor alle duidelijkheid, dat wordt aangehaald uit Jesaja 58. En daar staat dat de verlosser tot Sion zal komen. In Romeinen 11 staat uit. Het hemelse Sion komt hij tot Sion. De richting van Sion bij zijn wederkomst. En dat hij dan dat zal doen voor degenen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Dus geheel Israël bestaat uitsluitend uit een volk wat zich tot de Heere bekeert. En die worden zalig. Jesaja 59, dankjewel. Vers 20, denk ik. Maar goed, daar gaat het maar om. Die naamswisseling hier in de geschiedenis is dus veelzeggend. Jacob wordt Israël. Stamvader van het volk. Het wordt een volk wat Israël gaat heten. Een volk wat die strijd met de Heer heeft gevoerd en heeft overmocht. En heeft overwonnen. Israël betekent ook oprecht met God. Yashar El. Oprecht met God. En je kunt het ook vertalen als vorst zijn met God. Het woord sar zit erin. Hè? Israël. Vorst met God. Gij hebt u vorstelijk gedragen met God. Wordt dan ook verklaard. En dat kan ook zelfs vertaald worden als strijder met God. Niet zonder, maar met God. Vandaar die naamswisseling hier opnieuw eventjes vermeld. We wisten het al. Maar omdat het nieuwe verbond van kracht is. Het is een volk wat de Heer wil dienen. Wat hem ook getrouw wil volgen. Vandaar die naamswisseling. En hij noemde zijn naam Israël. Voorts zeide God tot hem, vers 11, ik ben God de Almachtige, zijt vruchtbaar en vermenigvuldig, een volk, ja een hoop van volken, dus veel meerdere dan één, zullen uit u worden en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. Zo'n soort belofte zagen we in Genesis 17 al aan Abraham gegeven door de Heere God. En het werd zelfs bevestigd in Genesis 17 met betrekking tot Sara. En dat zijn toch de eerste ouders van heel het volk. Abraham en daarna Isaac Jacob. Het betekent dus dat de zegen die God aan Abraham gaf doorgaat via Jacob. Een zegen van een groot volk, zelfs meerdere volken. De uitdrukking die bij Isaac voorkomt is, staat in u zullen al de geslachten, ook bij Abraham wordt het genoemd, der wereld gezegend worden. Voor zover men zich tot de Heere bekeert, zal men gezegend worden. En koningen, ja, die zijn er later ook uit voortgekomen. De stam van Benjamin, dat is een van de stammen die in de geschiedenis uit Jacob voortgekomen is. En daar kwam eerst Saul uit voort. Nou, die was tijdelijk. Daarna kwam uit het huis van Juda David. En daarna zijn nog andere koningen voortgekomen. En zelfs toen het rijk gesplitst werd, had je in het noordelijke rijk, Israël heette dat dan, had je verschillende dynastieën van koningen, maar die kwamen ook uit stammen van Israël voort. Maar de grote lijn is uiteindelijk dat de koning eruit voort zou komen, en dat is de Heer Jezus Christus uit het huis van Juda. En dit land zal ik Abraham en Isaac, dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven, en uw zaad na u zal ik dit geven. Dat is de bekende landsbelofte, zoals men dat meestal noemt, die meerdere malen in de schrift vermeld wordt. Dat betekent dat Gods belofte die hij aan Abraham en Isaac en nu ook aan Jacob doet, aan Israël doet, is dat ze dit land waar ze nog als vreemdeling zijn, uiteindelijk als erfenis zullen ontvangen in hun nageslacht, voor zover ze uiteraard geloven. Een gelovig volk. Het is uiteindelijk Gods land. En daarmee is elke discussie afgelopen, die je vandaag de dag wel hoort. Het land is van mij, zegt de Heer. Heel de aarde is van mij. En ik geef dit land aan het volk wat uit Abraham, Isaac en Jacob voortkomt, als ze in het zaad van Abraham geloven in Christus. Een gelovig volk. Dat is uiteindelijk de bestemming. En daar vind je meerdere beloften van. Een ervan zal ik met je lezen. En dat is Jeremia 30. Deze heb ik erbij aangehaald omdat ook meteen het zien in welk context het staat. In vers 3 staat van Jeremia 30, want zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda, dus alle stammen, wenden zal, zegt de Heere, en ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb. En dan wordt gedoeld op de vaderen van Israël, Abraham, Isaac en Jacob in het bijzonder, en zij zullen het erfelijk bezitten. Een belofte die vandaag de dag eigenlijk nog steeds in vervulling moet gaan. Wat staat eraan vooraf? Ik bedoel, wat gaat eraan vooraf? Onder andere vers 7, daar staat, o wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is, en het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, nog zal hij daaruit verlost worden. Ten dagen mijne benauwdheid is die God met mij geweest. Daar verwijst het ernaar. Eerst komt de verdrukking, grote verdrukking zelfs. En daarna komt de ommekeer. Als ze zich tot de Heere wenden in geloof, zal hij hen bijeenvergaderen. Want hij zendt zijn engelen uit met een bazuin van groot geluid om hen uit de vier winden bijeen te verzamelen. En als gelovig volk zal hij hen planten in het beloofde land. Zo staat het in Amos 9 bijvoorbeeld. Maar we gaan eerst even pauzeren. De belofte die de Heer dus deed aan Jacob is dat het land aan zijn zaad gegeven zou worden. En dat is tot op heden nog niet echt in vervulling gegaan. Dat moet allemaal nog gebeuren. Maar het wordt hier al aangekondigd. Ik laat nog eventjes Amos 9 zien. Waar we dan wel beschreven vinden wanneer dat zal gebeuren. Amos 9, vers 14 en 15. Dan zegt de Heer over zijn volk: ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden. Dat betekent dus dat ze niet meer verstrooid zijn, dat de heidenen niet meer over hen zullen heersen, maar dat ze teruggebracht zullen worden in het land. En ze zullen verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten en derzelfde wijn drinken. En ze zullen hoven maken en derzelfde vrucht eten. En ik, zegt de Heer dus, zal hen in hun land planten. Een planting des Heren heet het in Jesaja 61. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat ik hun lieden gegeven heb, zegt de Heer uw God. En ik verbind het altijd even met vers 11, omdat dat meteen ook voor ons dan duidelijker wordt. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David wederop richten. Ik zal haar reten, haar scheuren, haar bressen vertuinen, dus weer dichtmaken. En wat aan haar is afgebroken wederop richten en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. En daar wijzen we dan meestal op Handelingen 15 vers 16. Dat staat er vast wel weer afgedrukt. En daar staat aan vooraf: na deze zal ik wederkeren en ik zal de vervallen hut van David wederop richten, enzovoort. Dus pas bij de wederkomst van de Heer zal dit echt in vervulling gaan. En zover is het nog niet. Dus wat vandaag de dag plaatsvindt is geen vervulling van profetieën. In die zin wat God beloofd heeft. Het is geen vervulling van beloften van God. Het is wel vervulling van bepaalde profetieën die de Heer vooraf heeft aangekondigd dat het zou gebeuren. Overigens niet naar de wil van God, maar het gebeurt dan wel zoals hij het heeft aangekondigd. Maar het is absoluut geen vervulling van beloften van God. Want dat wacht nog op de bekering van het volk en op zijn komst. Dan gaan we terug naar Genesis 35. Vers 13 zegt dan: toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam van die plaats al waar God met hem gesproken had, Bethel. Dit lijkt heel veel op dat wat in Genesis 28, toen hij voor de eerst bij deze plaats kwam, gebeurde. Er is wel een verschil, niet alleen 20 jaar later, maar ook er is hier nu iets extra's, namelijk een drankoffer. Het gaat om hetzelfde beeld, alleen dan nu met betrekking tot het volk Israël, in relatie tot de opgestane Heer. Want hier staat: hij stelde een opgericht teken in die plaats op. Dat deed hij in Genesis 28 ook, maar dat was dan die steen waar hij zijn hoofd op had gelegd om te slapen. En het is een stenen opgericht teken, dus het is opnieuw een steen, maar wel op dezelfde plek. Ook dat spreekt natuurlijk over de opstanding van Christus, de middelaar van een nieuw verbond. En hij goot olie daarover, dat kenden we ook al uit Genesis 28. Olie staat voor zalving. En daarmee werd hij ook aangeduid als de gezalfde. Christus is de gezalfde. En dat werd hij in het bijzonder doordat hij werd opgewekt uit de doden. Handelingen 2 vers 36. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, zegt Petrus daar, heeft God tot Here en tot Christus gemaakt. Tot Here en tot gezalfde gemaakt. En door de opstanding werd hij officieel als de gezalfde, de Christus, gesteld. Net zo goed als hij officieel tot de Zonen Gods daar gesteld werd. En dat is dus hetzelfde. Hij spreekt, die olie spreekt over de zalving van de opgestane Heer als de gezalfde. En men zalft gewoonlijk in de Bijbel een koning en een priester, hoge priester. Dat spreekt dus van het hoge priesterschap en het koningschap van Christus onder het nieuwe verbond. Die dat geworden is wegens de kracht van het onvergankelijke leven, zegt Hebreeën 7. Dus dat is sinds zijn opstanding in ieder geval mogelijk geworden. Maar er staat nu ook een drankoffer. En een drankoffer is in de Bijbel gewoonlijk van wijn. Het komt ook een keer voor van bloed, maar dat was dan in negatieve zin. Heeft te maken met afgoderij. Dat wordt uiteraard hier niet bedoeld. Ik geloof dat het één keer voorkomt met sterke drank. Maar wij maken onderscheid tussen wijn en sterke drank. Vanwege het alcoholpercentage bijvoorbeeld. Maar in de Bijbel is daar niet zoveel verschil. In de meeste schriftplaatsen gaat het om wijn. Waar een drankoffer op van toepassing is. En een drankoffer spreekt dus over wijn. Hij giet er dus eigenlijk wijn overheen en olie. En er was ook iemand die dat ook deed, wijn en olie. Ja, dat was de Samaritaan, die barmhartige, weet je wel. Die goot wijn en olie in de wonden van het slachtoffer. En dat was tot heling en tot genezing, tot verzachting van het slachtoffer. Die hij vervolgens ook in zijn huis bracht, in de herberg. Maar het heeft dus ook te maken met waar wijn voor staat. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Als we denken aan het brood in de drinkbeker, dan zei de Heer Jezus, deze drinkbeker, dat is het bloed van het nieuwe verbond. En in de drinkbeker zat wijn. En dat betekent dus dat het een uitbeelding is van het nieuwe verbond. Daarnaast is het ook zo dat we de geschiedenis kennen van water in de 6 stenen watervaten, die dan door het wonder van de Heer veranderden in wijn. En water is onder andere een beeld van het woord van God, het bad des waters door het woord Gods, waardoor wij ook gereinigd zijn geworden. En als het water in een stenen vat, een aarden vat komt, als beeld van de mens, wij zijn aardevaten, we hebben wel een schat in ons aardevat. En als dat water in ons gekomen is, dan gaat dat als het goed is werken. En dat is door de werking van de Heilige Geest. Gaat het woord werken, dan wordt het wijn, wordt het krachtig. Water in zichzelf is dorstlessend, maar als het wijn wordt, dan zit er spirit in. Alcohol heet het dan, maar dat is een beeld van geestelijke werking van het woord van God. En zo zou het ook in onze levens gaan. Dus water wordt wijn. Die wijn zien we nu hier op de opgerichte steen. En dat geeft dus aan dat dat een beeld is van het nieuwe verbond, gebaseerd op de opstanding van Christus, de opgerichte steen, de gezalfde, in Genesis 28, in relatie tot het huis Gods nu, de gemeente, want die steen zou worden tot een huis Gods. En hier hebben we te maken met 20 jaar later, het huis Gods wat dan wordt opgericht als een gelovig Israël. En dat krijgt dan deel aan het nieuwe verbond. En hij giet er wijn overheen. Daarnaast is een drankoffer ook nog een uitbeelding als we toepassen op gelovigen. Paulus zegt bijvoorbeeld 2 maal dat hij tot een drankoffer wordt uitgegoten. En dat betekent dat hij dat nieuwe leven, want daar staat wijn immers voor, het nieuwe leven wat we hebben, op grond van de geest die we hebben ontvangen onder het nieuwe verbond, dat dat ook gewijd wordt aan God. En dat kan wellicht leiden tot verdrukking. En tot zelfs dat je als martelaar je leven moet geven voor de Heer, dat kan. Maar dat is een drankoffer. Je giet het uit, je nieuwe leven wat je hebt, als een offerande aan de Heer. Je wijdt het hem toe. En dat is wat Israël dan doet als volk. Jacob giet het eroverheen. Dus betekent dat Israël zich toewijdt aan degene die het nieuwe verbond voor hen van kracht heeft doen worden. En dan kom je terecht bij Jeremia 31. Laten we dat maar even lezen. Een nieuw verbond, dan wel een verbond des vredes, een eeuwig verbond heet het ook. En het wordt duidelijk onderscheiden van het verbond wat God sloot bij de Sinaï met het volk. Want dat hebben zij destijds verbroken, teniet gedaan. En dat huwelijksverbond is beëindigd. Er ontstaat dan een nieuw verbond tussen de Heer Jezus Christus met zijn gemeente en tussen het volk Israël. Er staat in vers 31 al aangekondigd, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En er wordt verwezen niet naar het verbond zoals het in het verleden was, maar vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun hart schrijven, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Dus er is een levende verbinding ontstaan tussen de God van Israël en zijn volk. En hij schrijft zijn wet, zijn woord in hun hart. water gaat werken, wordt ook wijn, want ze laten zich door de geest dan ook leiden. Want er staat achter, en ze zullen niet meer een iegelijk zijn naast en een iegelijk zijn broeder zeggen, leren zeggen de kent de Heere, want ze zullen mij allen kennen, van de kleinste af tot een grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Na 70 weken begint dat. De ongerechtigheid verzoend, wordt niet meer aan gedacht. En op dat punt zijn we nu in de geschiedenis van Jacob eigenlijk terechtgekomen. Het nieuwe verbond is aangebroken, de steen is opgericht, de levende Christus wordt voor hun degene die de middelaar is van het nieuwe verbond. Hun gezalfde, hun koning en ook priester, want dat is hij in de eeuwigheid, terwijl hij dat nu voor ons is. En hij is degene aan wie zij zich toewijden. Daarom gieten ze er ook wijn overheen, een drankoffer. Het volk kent de Heere, van klein tot groot. En daarom zijn ze eikenbomen der gerechtigheid. Dan gaan we weer verder. Daar staat dan: en Jacob noemde de naam van die plaats al waar God met hem gesproken had: Bethel, huis van God. Letterlijk dus. En dat is dan van toepassing op het volk Israël, wat gemeenschap heeft met de Heere. Het huis Israëls is Ami, is Gods volk, en daarmee Gods huis geworden. Hij zal zelfs te midden van zijn volk gaan wonen, zegt de schrift. En zal zijn heiligdom daar ook te midden van hebben. In het koninkrijk wat dan over het volk wordt opgericht. Ja, dan komen we nog bij een vervolg terecht. Dat is de geschiedenis van Rachel. Daar heb ik maar een aantal aspecten van te kunnen bespreken vanwege tijd. Maar er staan wel mooie dingen in. Er staat in vers 16. En ze reisden van Bethel en er was nog een kleine streek lands om tot Efrat te komen. En Rachel baarde en ze had het hart in haar baren. Het was dus een zware bevalling. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. Naast Jozef die ze al had. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf. Het woord ziel staat ook voor leven, het aardse leven. Als haar leven dus uitging, want ze stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel en ze werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. Dus dat is weer een stukje zuidelijker in het land, dus nog onder Jeruzalem. Ze waren tot op heden bij Bethel. Nou, dan ga je nog voorbij de stad Jeruzalem, daaronder een kilometer of 10, daaronder ligt dan Efrat, Efrata met Bethlehem. En dat is later de stad van David, de koning van Israël. En hier vind je dan de geboorte van Benjamin, oftewel Ben-Oni, zoals Rachel hem dan noemt. Rachel betekent ooi, dat is een vrouwelijk schaap, staat dus ook voor de kudde. Rachel kun je als persoon op zich als een type van Israël beschouwen. Dat kan omdat ze uit haar beide zonen ook een beeld is van heel Israël. Haar eerste zoon heet Jozef. En Jozef werd de stam die door Manasse maar Efraïm, de eerstgeborene, kreeg het recht. En dat werd later ook het noordelijke rijk, hè, toen het rijk gesplitst werd in twee delen. Was Jozef, Efraïm, Noordelijke Rijk. En het Zuidelijke Rijk was Juda met Benjamin. Dus haar twee nakomelingen zijn vertegenwoordigd in die beide koninkrijken. En daarom kan ze in overdrachtelijke zin beschouwd worden als een type van Israël. En dat wat uit haar voortkomt, wat zij beschouwt als Ben-Oni, dat is zoon van mijn verdriet, zoon van mijn smarten, zoon van mijn leed betekent het. Heel goed begrijpelijk, want ze is in de weeën, in de verdrukking. En dat kost haar heel veel strijd, want ze had het hart in haar baren. Dus was een zeer zware bevalling en uiteindelijk overlijdt ze eraan. Dat is misschien niet leuk om op te merken, maar ja, het oude moet eerst voorbij om het nieuwe te kunnen laten komen. Is het achterliggende gedachte. Maar Jacob, de vader, noemt het Ben-Jamin. Het verschil zit hem in de betekenis. Ben-Oni betekent dus zoon van mijn leed, van mijn smarten. En het wordt door Jacob Ben-Jamin genoemd. En Jamin, dat is de rechterhand. We hadden hier vroeger zo'n snoepwinkel in ons land. Ik weet niet of die nog bestaat. Ja? Oké. Okay. Nou, die heette Jamin. En daar kon je allerlei snoep kopen. Een ijs. Maar dat is ook een Joodse naam. Betekent letterlijk rechterhand. Dus Jacob noemt hem zoon van de rechterhand. Op aardsniveau is het uit wat uit Rachel voortkomt. Een volk wat zoon van mijn leed is. Zij draagt leed. Zij draagt weeën. Letterlijk ook. Verdrukking. En Jacob zegt, nee, het wordt een zoon van de rechterhand. En rechterhand is verhoging. Zoals Christus aan de rechterhand Gods is. Het is een beeld van de wedergeboorte van het volk wat door de verdrukking heen tot stand komt. Maar op hoger niveau is het ook een beeld van degene die wij kennen als de zoon, die in de Bijbel genoemd wordt de man van smarten. Wie is dat? Jesaja 53. Een man van smarten, dat is de Heer Jezus, die leed en die stierf en onze ongerechtigheid op zich heeft genomen. Dat is Ben-Oni, zoon van mijn smarten. Maar hij wordt door Jacob genoemd, of Israël, hij wordt genoemd Ben-Jamin, de zoon van de rechterhand. Nou, dat is precies de opgestane Heer die aan de rechterhand Gods is. Dus je kunt er ook heel goed een type van Christus in zien. Degene die leed, stierf, maar ook opstond uit de doden en zit aan Gods rechterhand. En dat is de ware erfgenaam van Israël. Vandaar deze namen. En, nou, ik zou er nog schriftplaatsen bij op kunnen zoeken, maar ik ga nog even verder. Want er staat al, zo stierf Rachel en zij werd begraven aan de weg van Efrat, dat is Bethlehem. Efrat heeft een dubbele betekenis. We kennen het ook in de uitdrukking Efrata. En dan staat er nog een letter achter, maar het is hetzelfde gebied. Bethlehem, Efrata, in Juda. En dat betekent in de positieve zin vruchtbaar zijn, van het werkwoord fara. Maar in negatieve zin betekent het ook als as zijn. Dus het heeft ook twee kanten. En as, denk nog even aan die uitspraak uit Jesaja 61. Wat wordt hen ook alweer gegeven in plaats van as? Vreugdeolie in plaats van as. Zie je de verandering? As is dat wat door het vuur heen gaat. En wat er van overblijft. Dat is wat het oordeel Gods ondergaat. Dat is de negatieve kant. Dat blijkt ook door Rachel. Want zij sterft daar. Maar niettemin komt er iets nieuws uit voort. Benjamin wordt geboren. En de positieve zin is vruchtbaar zijn. Het is as, het oordeel Gods komt, maar er komt iets nieuws uit voort en dat brengt vrucht voort. En ook letterlijke vrucht, het kind wordt geboren. Zit ook achter de naam. En Bethlehem betekent het huis van lechem, van brood. Het broodhuis. En dat zou niet zo heel moeilijk moeten zijn. Want wie is daar geboren? Behalve David. Dat is de Heer Jezus toch, het broodhuis. Ja. En dat staat ook in de profetieën. Degene die ook de zoon aan de rechterhand Gods is, die zou immers een heerser zijn in Israël. Zullen we het even lezen uit Micha 5? Dan heb je ook weer een type van Christus. Ik weet wel dat de Heer Jezus niet uit Benjamin voortgekomen is, dat hij uit Juda voortgekomen is, maar ik kan er wel een type van zijn. Micha hoofdstuk 5. Daar staat, en gij Bethlehem Efrata, dat zijn dezelfde namen als in Genesis 35, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, dus het hoort bij de stam van Juda, uit u zal voor mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid, die van eeuwigheid af al was. En dat is uiteraard de pre-existentie van onze Heer en Heiland Jezus Christus. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Spreekt dus van de positie van Christus, die heerser zou zijn in Israël, maar die voortkomt uit Bethlehem Efrata. Daar begon zijn aardse loopbaan, daar werd hij geboren. En dat speelt ook in deze geschiedenis een rol. En zoals de Heer ook leidt in plaats van ons als de man van smarten, Jesaja 53, is hij toch degene die door zijn opstanding de zoon is van de rechterhand Gods. De zoon van de rechterhand, voor Jacob, voor Israël is hij dat, de verhoogde Christus. Maar het begon bij Bethlehem Ephrata en daar komt toch de heerser uit voort. Degene die geboren werd als mens, de zoon des mensen, is toch die heerser die in heel Israël zal regeren, is de koning van Israël. En die komt voort uit Juda, uit het huis van David, de zoon van David, uiteraard. En dan staat er, en Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dat is hetzelfde woord als die opgericht teken. Heb je ooit wel eens afgevraagd, want dat vroeg ik me vroeger af, van als iemand nou begraven wordt, dan wordt er meestal een steen opgericht en daar staan dan de naam op en de geboorte- en overlijdensdatum. Maar ik heb me eigenlijk afgevraagd, waarom doet men dat nou zo? En er zijn graven waar men alleen een opgerichte steen neerzet, een platte of soms een ronde, daar zijn verschillen in, maar die staan erop. En soms ligt er een hele steenpatrouille overheen nog. Ja, dat hoeft van mij ook niet, hè. Het is net of je denkt van, nou, die mag er niet uit. Sorry dat ik het zo zeg. Maar die opgerichte steen, ja, dat zie ik wel zitten. Dat staat hier ook. Hij richtte een gedenkteken op. Een steen opgericht. Dat was in die voorgaande versen zo. Een opgerichte steen. Een stenen monument. En dat daar de naam op staat, is begrijpelijk natuurlijk. Maar het is gewoon een gedenkteken. Dat was ook met het verbond tussen Jacob en Laban. Er werd ook een opgerichte steen, een steenhoop opgericht als gedenkteken. Dat ze daar niet voorbij zouden komen met gevaarlijke bedoelingen om elkaar kwaad te doen. Dat zou een herinneringsteken zijn. En zo komt het in de Bijbel vaker voor. En hier bij het graf. Het is een opgerichte steen. Dat is een beeld van opstanding. Daarom zetten wij er ook een steen op. En wat mij betreft, als ik ooit een keer zover ben, dat het zou moeten, is het ook alleen maar een opgerichte steen. Meer hoeft niet. En bij voorkeur nog een mooie ronde. Dan denk je ook nog aan de steen van de Heer die opgericht was voor het graf. Maar dat is dan meer symboliek. Maar dan vraag je wel eens af, waarom is dat zo? Nou, hier is dat ook zo. Het is een teken van opstanding. Degene is begraven, maar er staat een teken bij. Een opstandings teken. Vandaar, en dat doet hij hier dus ook om daaraan herinnerd te kunnen worden. En toen verrijsde Israël, hij spande zijn tent op aan gene zijde van Migdal Eder. Nou, dat is dan het laatste wat ik vanavond nog kan laten zien. En Migdal Eder, dat is vlakbij Jeruzalem in de buurt. En bij Bethlehem in de buurt, ertussenin ligt het ongeveer. En Migdal Eder is een plaatsnaam, maar het heeft ook een betekenis. Migdal betekent eigenlijk toren. Er zit het woord voor toren in opgesloten. Dat wat groot en hoog is. En eder is het woord voor kudde. Migdal is toren en eder betekent kudde. Meestal van klein vee, maar het kan ook van runderen zijn. Zo wordt het woord gebruikt. Dus het betekent qua naam dus eigenlijk de toren van de kudde. En als je de kudde als schapen beschouwt, dan is het een schaapstoren. En zo komt die nog een keer voor, want deze naam, Migdal Eder, hier als plaatsnaam aangeduid, komt ook voor in de profetieën, maar dan is het vertaald met schaapstoren. Maar staat exact hetzelfde naam in het Hebreeuws. En dat is wel goed om even te lezen, want waarom is hij hier nu? Wat beeldt dat uit? Nou, dan kom je terecht bij de profetische betekenis. En die vinden we dan in Micha hoofdstuk 4. Het staat in vers 8, maar dan is het dus vertaald met schaapstoren. Maar in het Hebreeuws staat er gewoon ook Migdal Eder. En daar staat, en gij schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions. Ofel betekent ook hoogte, verhoging. Der dochter Sions, het staat inderdaad in het enkelvoud. Tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochter, ook enkelvoud, Jeruzalems. De schaapstoren, dan wel Migdal Eder, heeft verband met het oprichten van het koninkrijk over Israël. En dan gaan we even de voorgaande verzen lezen. En dan zeg je, ja natuurlijk, dat klopt weer met de geschiedenis van Jacob. Want daar staat in vers 6. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik haar die hinkende was verzamelen. En haar die verdreven was vergaderen. En die ik geplaagd had. Het is dus een vrouwelijk volk, een haar. Want dat blijkt uit het volgende vers dat het om een volk gaat. Die hinkende was. Maar die wordt verzameld terwijl ze verdreven waren. En ze waren geplaagd. Maar ze worden nu weer bijeengebracht. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel. En haar die verre heen verstoten was tot een machtig volk. En dat hinken, dat moet ons doen denken aan de geschiedenis van Jacob. Want toen hij immers de strijd had met die man Gods, die engel Gods in de Jabok, toen werd hij geslagen aan de heup en liep hij vervolgens mank. Hij heeft met hetzelfde woord te maken. En hij was toen hinkende en het volk wat uit hem voortkomt, is het volk Israël, is in verhouding tot de God van Israël vrouwelijk. En vandaar haar die hinkende was, is dus het nageslacht van Jacob, die Israël zou worden, wordt weer verzameld. En dan staat er, en de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. En Jacob is bij Migdal-Eder, ik moet eigenlijk zeggen, Israël is bij Migdal-Eder. Dat is de schaapstoren, die wordt meteen daarna genoemd. En de koning van Israël, die voor eeuwig over hen zal regeren, dat is toch niemand anders dan Jezus Christus. Hij is de koning van Israël. En dan zou dan Psalm 2 denken. Op de berg Sion, ik toch heb mijn koning gezalfd over de berg mijner heiligheid, Sion. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. De opgestane Heer is die koning van Israël dan. En daarom staat in vers 8, gij schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions. De hoogte van de dochter Sions. En Ofel, als je dat in de Bijbel opzoekt, heeft het iets met Jeruzalem te maken. Een deel van de stad, een muur van de stad wordt het soms genoemd. De Netinim woonden daar, dat zijn bepaalde priesterlijke dienaars. Die zullen tot u komen. Ja, daar zal komen de vorige heerschappij. Waar het vroeger was, komt nu de heerschappij. Maar wel voor eeuwig blijkt uit het vers, want die koning zal voor eeuwig koning over hen zijn. En dan kom je weer in Jesaja 9 terecht. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbaar, raad, sterke God, eeuwige vader, vredevorst en de heerschappij en de vrede, staat de volgende vers, zullen in eeuwigheid blijven. En God, de Heer der Heerscharen, zal dat doen. En op dat punt zijn we hier aangebroken. Het nieuwe verbond voor Israël breekt aan. Een volk wat tot de Heere zich bekeerd heeft. Wat de Christus accepteert. Gezalfd. Wat zichzelf aan hem toewijdt. Vanwege de wijn die ze er overheen gieten. En daarom aan het nieuwe verbond deel krijgt. En als zij inderdaad de Heere zullen aanroepen en dus behouden zullen worden. Zullen ze ontdekken dat hun Messias de koning van Israël is. En dat koningschap zal voor eeuwig zijn. De ommekeer begint dus aan het einde van de 70ste jaarweek, zoals we dat al eerder hebben gezien in deze versen die we lazen. En daar wijst deze geschiedenis naartoe. Zo'n oude geschiedenis in de dagen van Jacob, Israël, in Genesis, heeft nog een profetische lading voor tijden die nog steeds niet vervuld zijn. Hoe rijk is Gods woord. Laten we de Heer danken. Dank Heer dat we vanavond weer uw woord mochten openen en ook daarin mochten zien, Heer, dat uw beloften getrouw zijn. Want wat u destijds beloofd hebt aan de vaderen van Israël, dat zult u ook op uw tijd in vervulling doen gaan aan een gelovig nageslacht. Want als men gezegend wil worden, dan zou men oprecht zijn voor God, dan zou men tot hem komen in geloof en hem aanvaarden als de beloofde verlosser en Messias. Zoals wij dat ook gedaan hebben. We weten dat wij ook met elke geestelijke zegening gezegend zijn in Christus en in de hemel. Dank Heer voor die rijkdom van uw genade. En die rijkdom is ook voor een volk Israël weggelegd als ze zich tot de Heere zullen bekeren. U zult hun overtredingen wegdoen En u zult dat doen wanneer ze zich tot u zullen wenden. In geloof, wellicht vanuit de nood die over hen heen komt. Het zal as worden, maar toch zal er ook vruchtbaarheid uit voortkomen. Het is een volk wat Ben-Oni zal heten, wat door smarten heen zal gaan. Maar wat toch een zoon wordt, wat verhoogd zal worden aan de rechterhand God zoals u zelf. Maar wat ook een hoge positie zal hebben in het koninkrijk. Dank Heer dat uw beloften daarin centraal staan. En dat u degene bent die dat in vervulling brengt. Het gaat om die opgerichte steen. Die gezalfde. Die ons ook met zijn wijn, zijn geest overvloedig wil vullen. Opdat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij ook geroepen zijn. Een roeping gericht op de dingen die boven zijn. Als hemelsvolk. Dank Heer dat we zo op u kunnen vertrouwen. En dat u ook uw beloften waarmaakt voor de toekomst voor uw volk. Heere, dat nog velen uit het volk van vandaag de dag hun hoop zouden zoeken bij u. En niet bij de steun bij allerlei bondgenoten, maar alleen op de levende God. Want alleen dan wordt men behouden, nu, maar ook straks in de toekomst. Dankzij Heer voor deze avond, dat we daar ons mee mochten bezighouden, ons in konden verdiepen. En wij hebben ontzag, Heer, voor de rijkdom van uw woord. Dat in die oude geschiedenissen toch zoveel rijkdom verborgen ligt voor zaken die nog steeds in vervulling zullen gaan. En u doet het op uw tijd, want u bent getrouw en waarachtig. Dank u daarvoor. Amen.